Zo, goedemorgen allemaal. Fijn om weer een keer in uw midden te zijn. Ik zag er een beetje tegenop vandaag om hier te spreken. Want Miel vertelde al iets over de dag van gisteren. Dat we een mooie dag hadden met elkaar. En Miel deelde ook wat over de gemeente in Roermond gisteren. En Miel die spreekt altijd positief over de gemeente. En dat deed hij gisteren ook. En hij zei dat er veel vrede was in de gemeente. En nou, dat is natuurlijk fijn om te horen, maar om het te relativeren, dat die vrede niet altijd eeuwigdurend is hier op aarde, zei hij ook van, ja, die vrede kan morgen afgelopen zijn. En toen dacht ik van, oh help, ik moet morgen spreken. Ik hoop niet dat ik de brenger ben van de onvrede vandaag. Dus, maar goed, we zien er naar uit. Tegelijkertijd dacht ik ook even van, het is vandaag Vaderdag. En ik denk van, ja, kun je dan wel aankomen met een thema zo van je geld of je leven? Oei, oei. Dus al met al is het allemaal wat lastig vanmorgen. Maar goed, een paar jaar, vroeger als kind. Ik kom uit een groot gezin, een gezin van 9 kinderen. En ik ben zelf de 8e. Maar vroeger gingen we als kind op vakantie naar Driebergen. En dat was een enorme onderneming met een groot gezin. Dus ik kan me nog herinneren, we hadden zelf, mijn ouders hadden geen auto of niks. Dus, maar we woonden in Aalsmeer, vlakbij de bloemenveiling, onder de rook van Schiphol. En mijn ouders hadden contacten, mijn vader had contacten binnen de bloemenveiling. En dan kwamen er, vlak voordat we op vakantie gingen, werden er van die hele grote rieten manden bij ons gebracht. Daar lagen normaal gesproken de bloemen in, die gingen in grote rieten manden, werden ze naar Schiphol gebracht. En daar werden ze dan vervoerd over de rest van de wereld. En die grote manden die kwamen dan, een aantal daarvan werden bij ons thuis gebracht. En op de dag dat we op vakantie gingen, dan kwam er een grote vrachtwagen voor van de bloemenveiling. En dan gingen die manden in en allemaal fietsen gingen erin. En zo gingen wij naar Driebergen. En dan kwamen we daar in een piepklein huisje en met allemaal stapelbedden. En nou, daar werden we dan ingepropt met z'n allen. En daar brachten we dan onze vakantie door. Geweldig om dat mee te mogen maken. Maar goed, waarom vertel ik dat? Omdat wij daar in Driebergen, dan gingen we daar in die bossen, gingen we daar spelen. Bij het zand en zo, bij zo'n zandverstuiving. En dan vonden we stokken. En dan maakten we daar geweren van. En dan zeiden we van, je geld of je leven. En nou, dat was prachtig om op die manier te spelen. Niet wetende dat jaren later, nog maar heel recent, een kleine 3 jaar geleden, dat bij ons binnen de gemeente ook een hele harde realiteit kon worden. Dat 2 mensen uit onze gemeente, een man van 52 en een jongen, zijn zoon van 23, in hun woonkamer werden overvallen. En niet de vraag gesteld werd, je geld of je leven, maar je geld en je leven. En dat ze daar gemarteld zijn en door een roofmoord om het leven gebracht zijn. En door het hoofd geschoten. En dan merk je, deze jongeman van 23, die zat elke week, elke 14 dagen zat hij bij ons achter het drumstel voor in de gemeente te drummen. En ja, dan zie je, jongens, ik keek vanmorgen zo eens even naar de muziekgroep. Ik heb bijzonder genoten trouwens van de muziek en van de zang. Echt complimenten, heel mooi. Maar dan op zo'n moment, dan realiseer je, ja jongens, je geld of je leven, het is niet zomaar een spelletje. Dat kan hele harde realiteit zijn. Je geld en je leven. Nou, er staat een geschiedenis in de Bijbel die daar ook alles mee te maken heeft. In Markus hoofdstuk 10, de versen 17 tot en met 27. Markus 10, vers 17 tot 27. Of ik lees eigenlijk tot en met 22. Het gaat over de rijke jongeling. U had het wellicht al geraden. Markus 10, vers 17. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem, naar de Heer Jezus toe, die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En toen zei de man: Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. En Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging te neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Nou, deze rijke jongeling. Je zou eigenlijk de verschillende evangeliën even naast elkaar moeten leggen. Waarin dit verhaal, dit verhaal beschreven wordt. Om inzicht te krijgen van wat is dat nou voor een man die hier bij de Heer Jezus komt. Er zijn eigenlijk drie belangrijke kenmerken als je die verschillende verhalen naast elkaar legt. Het eerste belangrijke kenmerk van deze man is dat het een jonge man is. Jong van leeftijd. Niet precies te achterhalen welke leeftijd hij had, maar in de commentaren wordt hij geschat op iets beneden de 30 jaar. In de tweede plaats zien we dat deze jonge man een leider is. Het is iemand die een bepaalde positie heeft ingenomen. Een hooggeplaatst man, een bestuurder. Iemand, nogmaals, die een positie heeft gekregen, maatschappelijk gezien. In de derde plaats het kenmerk: hij is rijk. Hij heeft veel geld bij elkaar verdiend. Nou, als je dat even probeert te plaatsen naar onze tijd, dan is het een soort carrière-tijger. Hè? Een jonge man die snel vanwege zijn jonge leeftijd geld bij elkaar heeft verdiend, hoog geplaatst is, hij heeft snel carrière gemaakt en daarmee veel geld verdiend. Vandaag de dag zou die misschien werken in de IT-branche of zo. Ik weet niet, als je even denkt aan als je met goede ideeën komt. Een Bill Gates, tijdenlang de rijkste man van de wereld geweest. Ik weet niet of die het nog is, maar niet meer. Hè? Maar goed, hij heeft zijn hoge plek verloren wat dat betreft. Maar in ieder geval iemand die inderdaad carrière heeft gemaakt op jonge leeftijd. Niet alleen op maatschappelijk vlak is het een herkenbaar persoon. Ook op religieus gebied past deze jonge man, deze rijke jongeling, eigenlijk helemaal in onze tijd. Want hij is ook wel religieus, hij wil ook wel de normen en de waarden in het leven hanteren. Hij wilde ook wel op een nette manier zijn geld verdienen. Het was geen oplichter, het was geen fraudeur. Hij was nooit vreemd gegaan waarschijnlijk. Hij had zijn respect voor zijn ouders. Hij kende geen vijanden. Hij leefde niet oppervlakkig, om het zo maar te zeggen. Het feit dat hij religieus was, dat blijkt wel uit het feit dat hij het verlangen had om de geboden van God na te leven. Nou, dat is keurig. En zo was het een keurige jonge man die de geboden van God wilde naleven. En dacht van, nou, zo wil ik mijn leven inrichten. Een man die met respect ook naar de Heer Jezus komt en voor hem neerknielt zelfs, om te vragen: Heere, hoe zit het nou met het eeuwige leven? Een man waarvan we vandaag zouden zeggen, hij haalt alles uit het leven wat erin zit. Hij wil volledig het leven leven en ervan genieten en er alles uit te halen wat erin zit. Maar niet alleen maar nu, in dit leven. Het was ook een verstandige man die niet alleen maar rekening hield met vandaag. Waarschijnlijk dacht hij ook van, nou, ik moet zorgen ook voor een goed pensioen en ik moet ook aan mijn toekomst denken. En denkend aan zijn toekomst, dacht hij van, hey, als ik denk aan de toekomst, ja, dan komt er een keer een moment dat het leven hier op aarde ook afgelopen is. En dan, hoe zit het dan daarna? Hoe zit het dan met mijn eeuwige toekomst? En daar dacht hij ook over na. En toen dacht hij van, hey, maar daar ontbreekt er nog wat. Ik weet niet wat, maar er ontbreekt nog wat. Ik heb er geen zekerheid over. Hoe zit dat nou met het leven daarna? En daar, die missing link die hij had in zijn leven, daar ging hij naar op zoek. En dan komt de Heer Jezus op zekere dag voorbij en dan denkt hij van, die man die moet dat weten. Jezus die heeft daar een antwoord op. Hoe zit het nou met dat eeuwige leven? En als hij Jezus begroet, wat is een kenmerk van iemand die leiding geeft, die gaat meestal meteen recht op zijn doel af. Die denkt van, dat wil ik bereiken, dat wil ik weten. En hij wil weten hoe het zit met zijn eeuwige toekomst. En hij stapt op Jezus af, die daar loopt. En hij gaat recht op zijn doel af en hij knielt voor hem neer en hij zegt, Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat wil ik weten. Ik weet niet hoe dat in uw leven vergaan is, maar ik kan me herinneren uit mijn eigen leven, ergens tussen de toen ik 24 was en 27, in die periode heb ik gezocht en heb ik geworsteld en werd ik uitgedaagd door mensen om mij heen om na te denken over die vraag. Hoe zit het nou met het eeuwige leven? Hoe zit het nou met jou, met je eeuwige leven? Heb je zekerheid, heb je 100% zekerheid dat je op het moment dat je komt te overlijden, dat je naar de hemel gaat? En ik worstelde met die vraag. En ik worstelde zo met die vraag dat ik zei van, Heer, wat er ook gebeurt, ik ga op zoek. En ik ga op zoek. En ik moet het weten. En ik heb mijn leven niet één keer, niet twee keer, ik denk wel 20 keer of misschien wel 30 keer overgegeven aan de Heer. Want ik voelde niks en ik ervaarde niks. En ik dacht van, ja joh, heb ik het dan nu? Maar ja, ik denk, nou, dan moet er toch wat gebeuren, of niet? Maar er gebeurde niks. Ik dacht van, ik moet het weten. 20 keer, 30 keer heb ik mijn leven aan de Heer overgegeven, want ik wilde zeker zijn over die eeuwige toekomst. En langzaam maar zeker is die zekerheid gaan groeien en ontwikkelen en gaan ontplooien. En ik ben absoluut zeker dat als ik kom te overlijden, op welke manier dan ook, dat ik bij hem voor eeuwig mag zijn. En dat is zo'n geweldig iets om dat met je mee te dragen. En soms hebben wij de neiging om mensen te vertellen van, jij moet dat ook weten. En we vertellen dan het evangelie en we vertellen dat ze zondaars zijn en we vertellen dat ze tot bekering moeten komen en wat voor dingen dan ook maar. Ik ben heel dankbaar dat ik in mijn leven, in die leeftijd, mensen om me heen heb gehad die mij niet zozeer wilden volproppen met van alles, maar mij wel hebben uitgedaagd van, hoe zit het met jou? Ik wil je uitdagen om over die vragen na te denken. Denk erover na, over je toekomst en over je eeuwige toekomst. Want het leven hier op aarde, al heb je het nog zo mooi voor elkaar, al ben je jong, al ben je gezond, al ben je rijk, al ben je leider, heb je alles voor elkaar, dan nog gaat het om die vraag. Wat gebeurt er op het moment dat je komt te overlijden? En niemand van ons weet wanneer die dag komt. En niemand op deze wereld weet wanneer die dag komt. Je kunt zomaar overvallen worden en uit het leven weggehaald worden. Dat kan zomaar gebeuren. Wees of zorg dat je het zeker weet. Nou, deze man die komt zo rechtstreeks en radicaal aan de voeten van de Heer Jezus met die vraag. En dan krijgt hij een heel radicaal antwoord. Een heel radicaal antwoord. Kort samengevat zegt Jezus hier eigenlijk: u hebt al veel dingen gedaan, maar er is nog één ding wat nog ontbreekt. En dat is niet je geld of je leven, maar je geld en je leven. Inclusief. Zijn bezittingen verkopen, al het geld weggeven, terugkomen en Jezus volgen. Dat hebben we gelezen met elkaar. En dat moet een schok geweest zijn voor die man. Die man die dacht, ik sta hier vandaag, hier, en ik heb dit al gedaan. Ik heb me hier aangehouden en ik heb me daar aangehouden en ik heb me daar aangehouden en daar is de hemel. En daar heb ik me aan gehouden, en daar, en daar. En nou, dat ene stukje nog. En dan ben ik er. Dat dacht hij. En Jezus zegt, nee, je staat niet daar, je staat daar. Aan deze kant. Je dacht dat je er bijna was, je bent er nog lang niet. Je bent er nog lang niet. Hij dacht, ja, maar al die dingen dan die ik heb gedaan, die dragen toch daaraan bij. Nu is het misschien alleen nog dat laatste stukje. Nee, zegt Jezus, al die dingen die dragen daar niet aan bij. Je kunt het niet verdienen. Op geen enkele manier. Wat denk je nou, dat jij eraan bij kunt dragen om in die hemel te komen, als het ware. En bij dat antwoord van de Heer Jezus staat deze rijke jongeling op zijn fundamenten te schudden. Hij dacht, ja, maar ik heb het toch helemaal goed voor elkaar in dit leven. En dan blijkt dat als het gaat over de vraag naar de eeuwigheid, al die dingen van deze aarde niet meetellen daarin. Hoe goed je het ook doet. En hoezeer je je ook inzet en inspant. Nou, de radicaliteit die uit het antwoord spreekt van de Heer Jezus is nogal eens misbruikt in de uitleg. Misbruikt ook in de kerk. In de kerk om de mensen het geld uit de zakken te halen. Van dat moet je doen. Je moet je geld inleveren en geven. Maar dat is niet waar het om gaat hier. Niet iedereen moet dezelfde dingen doen. Niet iedereen zit vast aan zijn geld. We zijn allemaal verschillend. We zijn allemaal anders. Deze man die zat vast aan zijn geld. Deze man die had zijn zekerheden gebouwd op zijn geld. En daarom moest hij dat leren loslaten. Maar dat geldt niet voor iedereen. Jij en ik, wij zitten soms ook vast aan allerlei andere zaken in ons leven. Waardoor we soms denken, als ik dit doe, dan kom ik wel in een goed blaadje bij God. Ja, want dat is het denken wat er vaak toch bij ons is vastgeslopen. Want de hele samenleving waarin we leven is gericht op dat denken. Voortdurend worden we geconfronteerd met het denken dat als we wat goeds doen, dat we er wat voor terugkrijgen. Als we een stap zetten, dan wordt die beloond. En in dat denken, daar zitten we met z'n allen voortdurend. Daar zijn we met z'n allen voortdurend op gericht. Opleidingen, die zijn doortrokken van competentiegericht werken, persoonlijke ontwikkelplannen, het recht van de sterkste, aanzien verwerven. Als je dat allemaal hebt, dan heb je het goed voor elkaar. En voortdurend gaat het allemaal over dat soort zaken. En juist omdat we in die samenleving, omdat we daar deel van uitmaken, lopen we het risico dat we gaan geloven dat het ook in het geloof zo werkt. Dat je ook dan allerlei stappen moet zetten om het maar bij elkaar te verdienen. En ik merk dat soms ook bij gelovige mensen, bijvoorbeeld als ze een bericht krijgen van een ernstige ziekte. En dan zie je onmiddellijk de enorme worsteling ontstaan van ja, maar hoe kan dat nou? Heer, hoe kan dat nou dat ik geconfronteerd word opeens met zo'n ziekte? Want ik heb toch dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan. Waarin gaan mensen zich dan afvragen, waarin heb ik het fout gedaan dat God nu dit laat gebeuren in mijn leven? Dat komt uit dat denken dat wij alles moeten verdienen. Dat is niet waar het over gaat, zegt de Heer. Dat is niet zoals God werkt. Wij zitten in het denksysteem van verdiensten. Wie oog in oog komt te staan met Jezus, zoals deze jonge man, en behouden wil worden voor de eeuwigheid, die moet alles ondergeschikt maken, ook zijn eigen wil, maar ook zijn eigen alles wat hij bij elkaar heeft verdiend, als het ware, op deze wereld, moet hij ook ondergeschikt maken aan Jezus. Jezus vraagt volledige overgave. En leren om je vertrouwen volledig te stellen op hem en op hem alleen. En niet op je positie, niet op je macht, niet op je aanzien, niet op je geld, niet op je waardering, op je goede cijfers of wat voor dingen dan ook. En deze stap is voor die jongeling een hele moeilijke stap, omdat hij denkt dat hij heel veel te verliezen heeft. En ik merk dat het vertrouwen op de Heer Jezus, dat iets is wat ik iedere keer opnieuw moet leren in mijn leven. Iedere keer weer opnieuw. Het is net als met een emmer die je vol doet met water en zegt van nou heb ik het geleerd. Met het vertrouwen, ik heb vol vertrouwen op Jezus. Toen ik mijn leven overgaf aan Jezus, toen had ik vol vertrouwen op hem op zeker moment. Ik zei, Heer, geweldig, ik kan met u door het leven. Maar het was net alsof er onder in die emmer een gaatje zat waar langzaam maar zeker dat vertrouwen uit weg lekte. En op een gegeven moment kom je erachter dat vertrouwen helemaal niet meer zo groot is. Om een heel simpel voorbeeld. Toen ik samen met mijn vrouw studeerde op de Bijbelschool in Heverlee, bij Leuven in België. Toen hadden we geen cent te makken. We hadden niks. We waren het tegenovergestelde van die rijke jongeling zo ongeveer. En als ik terugdenk aan die tijd, dan denk ik nog aan de rijst en de doperwten die mijn neus uitkwamen, want anders konden we niet kopen. In die tijd, als je dan het Onze Vader bad, of je bad voor het eten, dan bad je ook voor het eten. Want ja, je had niks, dus je moest wel bidden. Als ik nu het Onze Vader bid, of ik bid voor het eten, dan is het, ja, we moeten nog even bidden voor het eten. Nou, en dan Merk je dat de omstandigheden in je leven ervoor zorgen dat die emmer van vertrouwen, dat het langzamerhand wegdruppelt? Want je hebt het niet meer zo hard nodig, want je hebt het al bij elkaar verdiend. En nu hoef ik helemaal niet meer te bidden voor het eten. Want de kast die peilt uit, staat meer dan genoeg in. Krijg ik in één maaltijd niet op. Nou, dat is waar het over gaat. Het lekt weg en iedere keer weer opnieuw moet ik leren om dat vertrouwen in Jezus weer te geven. En me weer over te geven. En daarom kunnen ook wij, als je zekerheid hebt van het geloof, ook zoveel leren van zo'n geschiedenis. En niet alleen maar zeggen de zekerheid van het geloof, die heb ik al. Dus deze geschiedenis, daar hoeven we niet meer over te hebben, want dat heb ik al. Nee, we kunnen daar weer opnieuw van leren, dat wij mogen leren ons vertrouwen over te geven aan de Heer Jezus. En ik heb het nodig dat het vertrouwen iedere keer weer opgeladen wordt. Nou, tenslotte. Tenslotte, als je deze geschiedenis leest, dan is er nog een heel opmerkelijk punt. Wat mij tenminste heel erg aanspreekt of opvalt in deze geschiedenis, dat is de slotreactie van de Heer Jezus in vers 22. Die mij zo aan het denken zet. Als de Heer Jezus deze man voor die keuze plaatst en die rijke zakenman bedroefd ziet vertrekken, wat doet Jezus dan? Of liever gezegd, wat doet Jezus niet? Hij gaat hem niet achterna. Hij ziet hem weggaan en Jezus laat hem gaan. Dan denk ik, Heer, dat kunt u toch niet doen? Als wij denken aan evangelisatie en aan evangelisatieacties en we zien mensen binnenkomen. Dan denk ik van, wauw, komen mensen binnen. Nou, die moeten we binnen zien te houden. En we doen er alles aan. En we vertellen het evangelie en dan denkt hij, ja nee, dat is niks. En dan loopt hij al richting de deur. En weet je wat ik dan doe? Wacht even. Kunnen we misschien toch nog even praten? We gaan er achteraan, hè. We kunnen toch niet zomaar die mensen laten gaan, zeg. Weet u wat het probleem is met ons gedrag? Als wij erachteraan gaan, dan leren ze niks. Dan kweek je zwakke christenen. Ik moet denken aan de, toen onze kinderen nog jong waren en de kinderen naar school gingen. Dan kwam het wel eens voor dat ze hun broodtrommeltje waren vergeten. En dan ging mijn vrouw op de fiets naar de school, broodtrommeltje brengen. En dat gebeurde niet één keer, dat gebeurde wel vijf keer. En ik zeg, weet je wat je moet doen? Ik zeg, je moet het broodtrommeltje gewoon maar laten staan. En dat gebeurde drie keer en ze vergaten nooit meer het broodtrommeltje. Want ze zaten de hele ochtend op school met een gevoel van, ik heb honger, maar ik heb niks bij me. Ja, wanneer leer je dat nou? Dat leer je niet door dat het trommeltje iedere keer achter je rug aan wordt aangebracht. Dat leer je niet. Denk je van, nou ja, of ik het nou vergeet of niet vergeet, maakt niet uit of ik het vergeet, want het wordt toch wel gebracht. Jezus gaat niet achter die man aan, omdat hij weet, daar leert hij het meeste van. Hij moet teruggeworpen worden op zichzelf en met zijn eigen gedachten en met zijn eigen worsteling aan de slag gaan. En zover komen dat hij zegt, Heere, ik ben bereid om mijn leven volledig aan u over te geven. Zonder concessies. De Heer Jezus zegt niet van, joh, ik heb het misschien een beetje hard gezegd. Dat je alles, nou ja, kom op, alles kunnen we misschien een beetje onderhandelen. Dat het even wat minder, hè, als je dat nou behoudt en dat nou behoudt. En, joh, dan kun je er ook bij komen. Nee, geen deal sluiten. Niets van dat alles. Het is je geld, het is je leven, het is alles compleet. En alles compleet, dan zul je het eeuwige leven beërven. Dan en dan alleen. Een paar vragen, tot slot. Heb jij echt volledige zekerheid van het geloof? Heb je echt volledige zekerheid dat als je komt te overlijden, dat als er vandaag iemand deze zaal binnenkomt, en zoals die jonge man bij ons in de gemeente door het hoofd geschoten is, zomaar in één klap uit het leven weggerukt, heb je dan zekerheid dat je bij hem komt? Dat is een hele wezenlijke vraag. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat toen die jongen overleed en hem dit overkwam, toen heb ik nog geluisterd op de cd naar zijn getuigenis, wat hij een jaar daarvoor had gegeven bij zijn doop. En toen zei hij letterlijk, als ik kom te overlijden, dan ben ik voor altijd bij hem. En dat heeft zo een enorme, diepe, diepe indruk op me gemaakt. En ik heb het aangehaald in de begrafenis, wat een verschrikkelijk drama was. Maar dat is waar het om gaat. Heb jij zekerheid van het geloof? Hoe is jouw vertrouwen op de Heer Jezus in je dagelijkse omstandigheden? Hoe zit het met dat emmertje? Is dat vol of is dat leeggelekt? Als het leeggelekt is door de loop van de omstandigheden, zorg dan dat het emmertje weer opgeladen wordt, weer vol komt en bouw eraan, werk eraan. De derde, hoe radicaal ben je voor jezelf en voor anderen? Of doe je makkelijk water bij de wijn? Hoe radicaal ben je? En durf je voor jezelf te zeggen, ik wil voor 100% gaan. En niet voor 99, niet voor een deal van 80. Nee, ik wil voor 100% gaan. Voor hem en voor hem alleen. En als je in contact komt met niet-gelovige mensen, daag ze uit. Overlaat ze niet met het evangelie, maar daag ze uit om na te denken over de eeuwigheid, over de toekomst. En laat ze zelf maar worstelen met die vragen. Ga niet de oplossingen aandragen. Want daar kweek je zwakke mensen mee, zwakke christenen. Daag ze uit en vraag over, om na te denken over die vraag over het eeuwige behoud. Dat was wat ik vanmorgen met u wilde delen. Zullen we samen danken en bidden. Vader, we zijn u zo dankbaar, heren, voor uw woord wat u hebt gegeven. We zijn u intens dankbaar, Heer, voor de genade die u schenkt. Genade is onverdiend. Genade, daar kunnen we niets aan bijdragen. Dank u, Heer Jezus, voor het feit dat u uzelf hebt gegeven in de dood om ons het leven te kunnen schenken. En Heer, u bent volledig de dood ingegaan. U bent niet een beetje dood geweest of half dood. U bent volledig de dood ingegaan. En dat is de reden dat u ons ook uitdaagt om ons volledig aan u te geven. Niets achter te houden, geen geheimen te hebben, geen kamertjes die voor u verborgen zijn. Maar alles mag u hebben. Heere, kom tot uw doel met het leven van een ieder van ons. En Vader, als er hier mensen zijn die nog niet die zekerheid van het geloof hebben. Heere, dan bid ik u dat u ze op dit moment op de schouders tikt. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, kom maar. Want ik kan je die zekerheid geven. Ik kan je die zekerheid geven als je bij mij echt alles inlevert. En Heere, ik bid u zo dat we zo met elkaar tot overgave mogen komen. En misschien is onze emmer vandaag vol. Maar misschien is onze emmer vandaag van vertrouwen ook wel helemaal leeg. Of half vol. Heere, dan bid ik u dat we ook vandaag weer ons leven zodanig aan u geven dat dat emmertje weer gevuld wordt. En dat we met vol vertrouwen hier de deur weer uitgaan. Vader, leid ons zo. En help ons, Heere, om radicaal te zijn voor onszelf. En ook radicaal anderen durven uit te dagen. Om na te denken over de vragen van eeuwige behoudenis. Vader, kom zo tot uw doel. Ga met ons mee straks. En leid ons, Heere, op de weg die we mogen gaan. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen.